Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
De verlaging van de overdrachtsbelasting had starters op de woningmarkt moeten helpen. Maar de bijwerkingen van die maatregel zijn schadelijker dan de voordelen. De huizenprijzen werden sneller duurder en de krapte nam verder toe. Gemeenten willen af van de participatiewet omdat die uitgaat van wantrouwen in de burger. En accountants, curatoren, kamerleden en rechters waarschuwen steeds luider dat misleiding op de loer ligt bij zogenaamd onafhankelijk fraudeonderzoek door advocaten. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 5 mei. En deze nationale feestdag had natuurlijk gewoon een vrije dag moeten zijn. Zoals ook Bernard Hammelburg vanmorgen in zijn column zei. Aan de andere kant, dan had je vandaag geen aflevering van Nieuwsroom te horen gekregen. En wel heel mooi en toepasselijk, de Canadezen zijn vandaag weer terug. In de afgelopen week waren er ineens naast mijn huis Canadese ganzen. En ik dacht dat ze alweer vertrokken waren, maar vandaag zag ik ze ineens weer zwemmen. Dus de Canadezen zijn vandaag op 5 mei weer terug. Canadese ganzen.
Hallo, Puxy van het FD.
Goedemorgen, Mark.
Ik kan me nog herinneren dat ik gisteren, toen waren we klaar met de opname, zei, zit er nog iets anders aan te komen?
Ja.
Toen zei jij, ja, iets met porno.
Klopt.
En ook nog iets met de woningmarkt. Ja, dat porno, dat hebben we nog even te goed dan misschien. Maar de voorpagina van de krant vandaag volgeschreven.
Ja, nou dat had ik gisterochtend toen we elkaar spraken nog niet helemaal door.
Dat het zo'n spannend verhaal was.
Ja.
Is het wel. En misschien is het goed voor onze trouwe luisteraars die af en toe een aflevering gemist hebben. Om er nog even bij te zeggen, je bent een stagiair. Ik vind het altijd heel gaaf als een stagiair de voorpagina van de krant volschrijft.
Ja, ik vind het ook heel leuk.
Ja, ja toch?
Tuurlijk, ja.
En dat kan dus gewoon, als je op stage loopt bij de krant of bij de radio, dat je dan ineens het verhaal van de dag maakt. Wat jij geschreven hebt gaat over de woningmarkt. En het kabinet heeft geprobeerd om de woningmarkt een beetje te helpen voor met name starters. En wat jij hebt opgeschreven vandaag is het tegenovergestelde, averechtse effecten.
Ja.
Wat ging er mis?
Nou, het gaat specifiek over de overdrachtsbelasting. Het demissionaire kabinet maakt afgelopen prinsdag bekend om die af te schaffen voor starters op de woningmarkt. Ja. Dus die is per 1 januari 2021 verlaagd naar 0%. En tegelijkertijd is die overdrachtsbelasting voor beleggers juist omhoog gegaan. Want beleggers concurreren met starters op de woningmarkt. En die starters komen er maar moeilijk tussen. We hebben een enorm woningtekort in Nederland. De hypotheekrenten zijn heel laag. De huizenprijzen stijgen. En als je dan niet de koopsom of het geld wat je van de verkoop van je vorige huis kan gebruiken om een nieuw huis te kopen, wat een starter dus niet heeft, dan is het heel lastig om daar tussen te komen. Dus het kabinet maakt bekend nou met deze maatregel, met het verlagen van de overdrachtsbelasting naar 0% voor starters, willen we ze helpen zodat ze makkelijker een huis kunnen kopen.
Ja, want even helpen herinneren, als ik een huis koop, dan betaal ik 2%, denk ik.
Ja.
En jij dan 0. en een belegger, dus iemand die er waarschijnlijk huurhuizen of appartementen van gaat maken, of misschien zelfs kamers, die betaalt dan 8% overdrachtsbelasting. Dus dat is echt, je zou denken, hier zijn de mensen die 0% belasting betalen erg in het voordeel.
Precies.
Maar.
Ja, maar. Het klopt ook wel dat blijkt uit de berichten van het kadaster. Die hebben daar onderzoek naar gedaan. In het eerste kwartaal van 2021 hebben starters veel meer huizen gekocht dan dat zij in diezelfde periode vorig jaar deden. Dus in die zin heeft die maatregel ook wel gewerkt. Alleen, omdat er zoveel 35-minners een huis hebben gekocht, zijn die huizenprijzen ook gestegen. En daarnaast kan de Belastingdienst niet zien of jij, als je onder de 35 jaar bent, voor het eerst een huis koopt of dat je een doorstromer bent. Dus alle 35-minners konden gebruik maken van die regeling. Ook doorstromers, die dus meer geld ook al over hadden om te bieden. En samen met die toestroom van die starters die allemaal hebben gewacht tot 1 januari van ja, ik koop dan pas mijn huis, want dan hoef ik opeens geen belasting meer te betalen over die overdracht.
Maar dat betekent dat er in het begin in elk geval heel veel mensen, ook die geen starter waren, maar die wel een doorstromer waren, dat die goedkoper een huis gekocht hebben. Het was niet per se de bedoeling, maar ja, de Belastingdienst zit zo in elkaar dat ze dat niet goed konden regelen, kennelijk.
Precies, dus alle 35 minners mogen één keer gebruik maken van die regeling waarbij ze 0% belasting betalen.
En daar gaat de prijs van omhoog, want dan kan ineens iedereen onder de 35 kan 2% meer betalen.
Precies, de woningprijs tegen, gemiddelde woningprijs tegen met 16%.
Oh, 16?
Ja.
Dat is nog veel meer dan die 2%. Dus eigenlijk valt dat, ja, ik zou niet zeggen het valt weg, want het gaat toch om veel geld uiteindelijk. 2% van 4 ton of van 3 ton is toch gewoon toch veel geld. 2% van een ton is 2000 euro natuurlijk. Dus dan is van vier ton is het 4 keer 2 is 8000 euro. Dat is toch, ja, dat is wel veel geld. Maar goed, is dat eigenlijk, ik zit nu met 4 ton te rekenen. Is dat iets wat starters doen? Die beginnen toch niet met een huis van 3 of 4 ton, of wel?
Nee, dat niet. Maar die doorstromers, die dus ook gebruik konden maken van de regeling. Die hebben
die wel.
Ja, die hebben veel duurdere huizen gekocht. Het aantal woningen met een verkoopsom van meer dan 4 ton steeg het afgelopen kwartaal met 252% ten opzichte van diezelfde periode in 2020.
Ja, en die 4 ton die komt niet helemaal uit de lucht vallen, want dat is wel de grens waarop die 2% toch weer ingaat, hè?
Ja, dat is vanaf 1 april. Dus ook doorstromers hebben even snel nog hun slag geslagen.
Dat aantal doorstromers, weet je, die hebben flink hun slag geslagen. Ik kan vat daar iets te zeggen over aantallen, hoeveel mensen dat er waren of hoeveel procent dat was of zo?
Ja, wat het kadaster wel ziet uit de gegevens is dat iets minder dan 40% van de kopers van onder de 35 jaar doorstromer was afgelopen tijd.
Oh, dat is grappig trouwens. Dat het kadaster kan wel zien of iemand een doorstromer is of niet. En de belastingdienst niet.
Ja, dat is dat je
dat... dezelfde overheid.
Ja.
Nou ja, goed. Dat is vast een goede reden om de belastingdienst dat niet kan. Is het nou een opstarteffect dat het in het volgende kwartaal of in het volgende jaar allemaal weer wat beter uitpakt zoals de bedoeling was? Of is het iets wat blijft?
Dat is een hele goede vraag. Alle mensen die ik heb gesproken en ook het onderzoek van het kadaster, die zeggen eigenlijk moet je nog even wachten om te kijken of deze maatregel op de lange termijn wel werkt. Kijken naar wat de huizenprijzen doen na april. En misschien ook eens kijken, en dat is, zeggen ook de experts die ik heb gesproken voor dit verhaal. Het is een hele sympathieke maatregel. Dat voordeel dat kopers hadden nu verdampt door die prijsstijging, dat neemt niet weg dat het goed is om starters te steunen op de woningmarkt.
Ja.
Dus het is een sympathieke maatregel. Afschaffen, dat leek niemand op het idee die ik heb gesproken. Maar het is niet genoeg. Het woningtekort heeft een structurele en de stijgende huizenprijzen, de woningvoorraad en de stijgende huizenprijzen hebben een structurele oplossing nodig. Onder andere.
Wat dat betreft heb je gewoon meer huizen nodig in de categorie die mensen zoeken.
Precies.
Ja, dat is ook iets wat natuurlijk in alle verkiezingsprogramma's stond. Dat we 1 miljoen huizen extra gingen bouwen of 500.000 in elk geval. Maar nog maar even zien of het waar is, of we dat echt gaan doen. Maar in ieder geval, dat staat niet voor niks natuurlijk in zo'n beetje alle verkiezingsprogramma's. Wat ik me ook nog afvroeg, als die beleggers 8% moesten betalen ineens, of dat voor de huurders, dus de mensen die nog niet toe zijn, of die sowieso niet aan een koophuis willen, of die daar niet heel veel negatieve effecten juist van gaan krijgen, dat namelijk de huren gewoon 8% omhoog gaan.
Nou, dat is interessant dat je dat zegt, want ik sprak een aantal hoogleraren woningmarkt voor dit verhaal. En een van hen, oh, we zitten hier in een verbouwing, ik weet niet of je
ja,
dat
doet. Jij zit in de podcaststudio op de redactie, ik zit vanaf thuis te werken. Maar op het ogenblik is er een enorme verbouwing op de redactie van BNR en het FD gaande. Dus af en toe hoor je in podcast op het ogenblik drilboren. En dit is eigenlijk nog een hele beschaafde.
Oké, nou, fijn. Maar goed, de hoogleraren woningmarkt die ik heb gesproken, die wezen daar ook op het effect van die belastingverhoging voor beleggers. Het zou best kunnen dat zij die namelijk doorrekenen in huurprijzen. Dus dat zowel de koop- als de huurprijs uiteindelijk wordt beïnvloed. Dus dat ze omhoog gaan door deze maatregel.
Dan zou je natuurlijk als 35 minder echt wel pech hebben als de huurprijzen omhoog gaan. En ja, je hebt op zich wel recht op 2% minder overdrachtsbelasting of 0% overdrachtsbelasting. Maar ja, de huizen daar zijn, die je kan kopen, die zijn ook duurder geworden. Dan heb je gewoon, dat is geen win-win situatie, maar het tegenovergestelde.
Precies, een averechts effect.
Ja, dit gaat nu naar de politiek denk ik. Hè. Die zullen er iets mee moeten kijken of ze dit kunnen aanpassen. Hebben die, je hebt hoogleraren, mensen uit de woningmarkt gesproken. Hebben die daar ideeën over of je dit kan repareren? Of dat moet dit gewoon, ja, kan dit gewoon niet goed?
Nou, ik weet wel dat het ministerie van Financiën al in 2019 onderzoek heeft laten doen naar deze maatregel. En dat onderzoeksbureau concludeerde toen dat de doeltreffendheid van deze maatregel waarschijnlijk beperkt is.
Van tevoren was al bekend dat dit het eigenlijk niet ging worden. Maar we hebben het toch gedaan.
Precies.
En afschaffen is ook geen goed idee, heb ik je net horen zeggen. Puxie, zien we elkaar morgen weer?
Volgens mij niet. Volgens mij Mag ik nu even wat langer de tijd nemen voor een verhaal? Dat is ook altijd leuk.
Heel goed. Dankjewel voor nu.
Dankjewel.
Hallo Elfany Toulaar.
Goedemorgen Mark.
Van het Financieel Dagblad. De participatiewet. Er zijn een aantal gemeenten die zeggen dat is een rotwet, die moet anders.
Ja, en, klopt.
Hij is natuurlijk, van wanneer is hij ingevoerd? Was dat Rutte 1? Zeg maar met CDA en de VVD nog?
2015? Ik denk dat
niet.
Misschien wel Rutte 2 was.
Ja. We hebben er in ieder geval wel inmiddels voldoende ervaring mee.
Ja.
Om te weten, in ieder geval omdat die gemeenten kunnen weten dat het ze niet bevalt. Wat zit ze dwars?
Hun basisprobleem is eigenlijk dat ze zeggen, deze wet gaat te veel uit van wantrouwen in de mensen en je moet meer uitgaan in vertrouwen. Want door dat wantrouwen zijn er nu zoveel negatieve controlemechanismen, ingewikkelde inlichtingen die mensen moeten verschaffen, dat zij daardoor of in de war raken of dieper in de problemen raken. De structuren zijn zo star dat de juiste hulp vaak niet wordt geboden, waardoor het nog slechter gaat met die mensen. Het is gewoon te ingewikkeld. En ik probeer ondertussen nog even op te zoeken hoe het document heet wat die gemeentes hebben gestuurd, want dat had ook een prachtige naam.
Die hebben een brief gestuurd aan de informateur, Cenk Willink zeker?
Ja, en aan het hele kabinet ook. De winst van het sociaal domein noemen ze het, met als onderkop een slimme investering in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid. Nee, het is echt een document van 17 pagina's met allemaal plannen waarin zij uitleggen hoe het beter kan. Hoe je dat sociale domein beter kunt organiseren.
Ja, zullen we eerst eens in kaart brengen wat er eigenlijk misgaat? Want het kan natuurlijk, alles kan altijd beter. Maar als het goed genoeg is, dan is het goed genoeg. Wat is het probleem van die gemeente?
Ja, er zijn verschillende voorbeelden. Zo wordt een voorbeeld gegeven van een vrouw die door huiselijk geweld een alleenstaande moeder,
ja, vanaf dat ogenblik, ja.
Met haar kinderen op straat komt te staan. En die heeft dus gauw een huis nodig. Dus die vraagt woonurgentie aan, maar er is natuurlijk krapte op de woningmarkt. Dus zij komt daarvoor niet in aanmerking. Nou, dan kom je dus in de vrouwenopvang. Dat schijnt niet echt een prettige omgeving te zijn. Zij raakt in psychische nood, raakt haar baan kwijt en dat gaat helemaal mis met die vrouw en met haar kinderen natuurlijk ook niet zo goed. Terwijl deskundigen dan zeggen, als je deze vrouw nou eventjes een uitzondering op de regel had gegeven, haar wel woonurgentie had gegeven, was zij niet in die psychische nood gekomen, had ze haar werk kunnen houden, had ze haar leven meer op de rit kunnen houden.
En het was misschien nog wel goedkoper geweest ook.
Precies, dat scheelt dus heel veel kosten. En dat argument zou dan dus ook de andere mensen die hier vaak sceptisch tegenover staan, want ja, iedereen krijgt maar urgentie, over de streep moeten trekken.
Ja, nou, ik vind eigenlijk op zich, als je mensen hun leven op de rails kan laten houden, dat vind ik al wel wat waard. Maar als het extra geld oplevert, dan kan je er eigenlijk niet meer tegen zijn. Maar dat mag
precies, toch?
Gemeenten mogen toch nadenken over hoe ze een bepaalde situatie beoordelen. Die mogen toch uitzonderingen maken.
Ja, er zijn uitzonderingen mogelijk. En dat is dus ook meteen wat je af kunt dingen op de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Want zij zeggen, die hele wet moet anders. Maar deskundigen zeggen, nou, er zijn wel uitzonderingen mogelijk. Je moet alleen misschien zorgen dat die uitzonderingen wat meer gemeengoed worden. Dat je die wat makkelijker kunt toepassen. Dat er gewoon iets meer flexibiliteit is. En daarvoor hoeft misschien niet de hele wet op te schoppen.
Ja, als gemeenten het gewoon durven, komt alles goed. Nou ja.
Ja.
Komt dan alles goed?
Nou, dan ook in de uitvoering van die regelingen die voortvloeien uit die wet gaat er nog wel eens wat mis. Want, blijkt uit een ander onderzoek, gemeenten hebben vaak helemaal niet precies op een rijtje hoeveel mensen in hun gemeente zonder werk zitten en waarschijnlijk nooit aan een baan kunnen komen. Of zonder werk zitten, maar heel snel aan een baan kunnen komen. En ze weten ook vaak niet precies wat hun beleid op dat terrein is, hoeveel geld dat ze gaat kosten. Ze hebben gewoon gebrek aan inzicht. En ook daar zou je misschien nog wel wat op kunnen verbeteren voordat je die hele wet gaat omvormen. Want als je die wet zoals de gemeente willen gaat omvormen en veel meer het vertrouwen in de inwoners centraal gaat stellen, dan kun je ook weer situaties krijgen dat mensen bijvoorbeeld een uitkering krijgen terwijl ze daar misschien geen recht op hebben.
Oh, hier klinken echo's van het belastingtoeslagenschandaal in door.
Ja, precies. Dus aan de ene kant wil je dus wel het vertrouwen hebben in mensen, maar aan de andere kant moeten die controles toch wel kloppen.
Maar misschien is het nu ook zo dat je gewoon elke week een formuliertje moet inleveren en dat als je één keer een formuliertje mist in één week van die 52, want dat was bij de toeslagen natuurlijk zo, dat je dan voor het hele jaar ineens fraudeur bent en alle 30.000 euro of 50.000 euro terug moet betalen. Zitten dat soort onredelijke zaken hier ook in?
Wat bijvoorbeeld een probleem is, is dat, kijk, van alleen de bijstand kun jij niet rondkomen. Nee. Dus wil je rondkomen en je hebt bijvoorbeeld kinderen, dan kun je een bijzondere bijstand aanvragen voor verschillende onderwerpen. En dat is waar het vaak misgaat. Mensen weten dat niet. Of moeten dan hele ingewikkelde inlichtingen daarvoor verschaffen die ze niet kunnen verschaffen. En als ze daar dan net een foutje in maken, of krijgen ze die hulp niet, of worden ze inderdaad bestempeld als fraudeur, bam. En dan heb je helemaal nergens meer recht op.
Dit is natuurlijk een ingewikkelde situatie. Het zou misschien, als je nu dit laatste voorbeeld noemt, al enorm helpen als de bijstand gewoon hoog genoeg was om van te leven.
Ja, je zou het dus veel.
Dan heb je geen toeslagen meer nodig, geen dingen. Gewoon, dan is het, je hebt bijstand nodig. Nou ja, dan geven we je genoeg om boodschappen en de huur te doen.
Ja. Nou, daar lopen ook wel proeven mee. En daar ga ik nu mee aan de slag. Met dat soort. In verschillende gemeentes lopen proeven met een eenvoudiger bijstand. Of een soort vorm van basisinkomen. En in Tilburg bijvoorbeeld hebben ze ook een project op dit terrein gedaan. En daaruit blijkt inderdaad dat als je zorgt dat die omstandigheden iets beter zijn. En dat de manier waarop je dingen kunt aanvragen makkelijker is. Dat het dan beter gaat met de mensen.
Waar je het uiteindelijk voor doet.
Daar doe je het natuurlijk, ja.
Ja, want dat is natuurlijk wel iets wat in het afgelopen jaar ook naar buiten gekomen is. Dat mensen vaak niet goed genoeg kunnen lezen om documenten van de overheid te begrijpen. Echt te begrijpen wat ze moeten doen, wat er van ze verwacht wordt. Dat het doenvermogen, wat ik echt een gruwelijke term vind. Maar het is wel een heel belangrijk woord in dit domein.
maar dat
als je de ombudsman vraagt wat is er mis op het ogenblik met Nederland, dan zegt hij. Heel veel mensen hebben niet voldoende doenvermogen om met de overheid te kunnen dealen. Dat zit natuurlijk ook in dit soort regels. Dat je dan, je zegt net de bijstand, maar het zit in allerlei zaken waar de participatiewet vroeger of later ingrijpt.
Precies, en de gedachte was zelfredzaamheid, want dat geef je.
Maar dat hebben dus de mensen niet. Niet in de situatie zoals we die in het land gemaakt hebben.
Nee, en je wordt. En dan is de wet heel erg streng. En als jij bijvoorbeeld in de bijstand zit, dan mag je, en je verdient wat bij, dan wordt wat afgetrokken van je uitkering. Maar als jij dan wat op marktplaats zet en dat stiekem niet aangeeft, ja, al is het iets heel kleins, speelgoed van je zoontje bij wijze van spreken, en je wordt erop gepakt, dan word je weer keihard gestraft.
Ja, we hebben natuurlijk dat voorbeeld gehad van die mevrouw die boodschappen kreeg een week, elke week van haar moeder, dacht ik, een boodschappentas. En dat bleek illegale steun te zijn, die dus gecompenseerd moest worden, terugbetalen.
Ja, nou, vreselijk toch? Dat wil je niet, dat soort gezeik. Sorry dat ik het zeg, maar dat soort,
zeurderige,
moeilijke.
Nee, die boodschappentas snap ik precies dat mensen daarvan zeggen, nee, maar dat wil je toch niet. Maar als ze nou elke maand 200 euro overmaken, of 100 euro, boodschappen voor een maand, ik weet niet precies. Dan zeg je, u heeft een inkomen van 200 euro. Dus het is ook heel moeilijk om dat goed te regelen.
Ja. Dus ik heb de oplossing ook niet, maar gemeentes zijn hier dus heel hard mee bezig. Zij kunnen nog wat verbeteren aan de uitvoering.
Ja.
Zij hopen dus dat een nieuw kabinet met een soort toverformule komt, waardoor je én vertrouwen hebt in die burger aan de ene kant, en aan de andere kant dat ook die controles kloppen. Nou ja, ga er maar aan staan.
Elva Nietelaar, dankjewel voor nu.
Ja.
Hallo, Joris Polman van het Financieel Dagblad.
Hey Mark.
Advocaatonderzoekers. Ik was me eigenlijk niet eens zo van bewust dat ze bestonden. Maar ze liggen wel onder vuur, lees ik nu. En als ik het stuk erbij lees in de krant vandaag, dan snap ik ook volledig waarom. Maar begin jij misschien eerst even uitleggen waar we het over hebben.
Ja, dat zijn, het zijn gewoon eigenlijk advocaten. Die gewoon werken voor advocatenkantoren zoals we die natuurlijk in allerlei andere rollen heel goed kennen. Maar wat deze mensen ook doen, is als een bedrijf iets signaleert. Laten we zeggen, er is sprake van fraude op een bepaalde afdeling. Dan kan zo'n bedrijf besluiten om dat natuurlijk goed uit te laten zoeken. En dan heeft hij een aantal keuzes die hij van partijen die hij daarvoor kan vragen. Eén daarvan is een advocatenkantoor. En er zijn dus advocatenkantoren die eigen afdeling hebben, een onderzoekspraktijk, waar dus advocaten rondlopen die gespecialiseerd zijn in onderzoek doen naar allerlei misstanden op de werkvloer. Dan kan je denken aan fraude, corruptie, maar wat tegenwoordig ook steeds vaker voorkomt zijn MeToo-achtige zaken. Arbeidsconflicten, waar allerlei zaken spelen, waar je misschien als directie afscheid wil nemen van een medewerker. En dan wil je ook informatie verzamelen om uiteindelijk te kunnen zeggen, voor jou is hier geen plek meer. En dan kun je dus een advocaat vragen om dat te doen.
Je zou kunnen denken, we denken dat er fraude gepleegd is in dat ene gebouw van ons bedrijf. Daar moet je mee naar de overheid, naar justitie of politie. Maar je kan ook gewoon zelf een intern onderzoekje doen.
Je moet dat eigenlijk zien in een stappenplan. Eigenlijk is het zo dat als een advocaat onderzoek heeft gedaan, dan kan hij vervolgens zeggen, Dan rapporteert hij daarover bij die directie. En dan legt hij dat allemaal op tafel en zegt, nou, dit en dit en dit heb ik allemaal gevonden. En dan komt vervolgens de volgende fase. Wat ga je dan doen? En dan kan je zeggen, ja.
En dan kan je alsnog naar het Openbaar Ministerie.
Nou, vorige week hadden we het nieuws van SHV. Die een schikking hebben getroffen. Die hebben uiteindelijk ook advocaten ingeschakeld van de Brouw in dit geval. En die hebben onderzoek gedaan en die hebben dat dossier overlegd aan het Openbaar Ministerie. Inclusief de onderliggende stukken. En dat is een heel belangrijk bouwsteen geweest voor het Openbaar Ministerie. Om te kunnen zeggen, oké, hier is inderdaad wat misgegaan. Wij vinden een boete gerechtvaardigd. En dat wordt dan een schikking genoemd natuurlijk. En dan gaan ze onderhandelen en dan komt er iets uit. Het feit dat zo'n bedrijf dan zelf onderzoek heeft gedaan, maatregelen heeft genomen en in alle openheid, tussen aanhalingstekens, die stukken deelt met het Openbaar Ministerie, wordt dan ook wel gewaardeerd met een korting op jouw schikking. In dit geval zelfs 2x25%. Maar ja, dan had SHV geloof ik uit mijn hoofd 82 miljoen moeten betalen. Althans dochters
daarvan. In plaats van die 40 of 41 miljoen. Ja.
Zo is het, ja.
En toch, dit is natuurlijk een bedrijf wat een advocaat inhuurt. Advocaat is verplicht om dan degene die hem inhuurt zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dus er liggen meteen allerlei gevoeligheden klaar waar iedereen over kan struikelen. Ja. En dat is misschien ook wat nu de reden is dat jij geschreven hebt, ze liggen onder vuur.
Ja, want kijk, in essentie is een advocaat natuurlijk partijdig. Hè? Je hebt een hele specifieke relatie met je cliënt. Daar zit er is sprake van een wettelijk verankerde vertrouwensband. Je hebt een geheimhouding.
Je bent verplicht partijdig, hè? Dat is niet eens een keuze voor die advocaat.
Precies, je bent verplicht partijdig. En als een cliënt bijvoorbeeld tegen jou zegt, nou, beste Jan, wat je nu hebt gevonden, dat is wel heel heftig. Ik weet eigenlijk niet of ik dat al aan de grote klok wil hangen. Kunnen we dat niet, dat wil ik eigenlijk niet, dat je dat naar buiten brengt.
Kan die alinea niet uit het rapport? Dat mag.
Dan moet zo'n advocaat, vanwege de aard van zijn relatie, moet hij dus inderdaad daaraan gehoor geven. Ja. Hij heeft geheimhoudingsplicht. Als een cliënt zegt, ja, maar dat wil ik niet naar buiten, dan heeft hij daaraan gevolg te geven. En daar zie je dus meteen het probleem met, als dan er is een issue, de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur schakelt een advocatenkantoor in, noemen we dat dan een onafhankelijk onderzoek naar bijvoorbeeld een fraudeschandaal. Brengen dat naar buiten. En geven dat bijvoorbeeld aan een toezichthouder of aan het Openbaar Ministerie. Dan weet je dus, ja, maar dit is gedaan door een advocaat. En stel nou dat bedrijf heeft gezegd, ja, maar dit wil ik niet op die manier.
Het echte probleem houden we liever binnen.
Ja, en wat er bijvoorbeeld is gebeurd in een ander berucht onderzoek, SBM Offshore. Die hadden ook een steekpenningenaffaire. Uh-huh. Daar was ook een advocaat van de Brouw bij betrokken. En die werd op een gegeven moment in een civiele procedure, in een gerechtelijke procedure werd hij opgeroepen om wat te vertellen over dat onderzoek wat hij had gedaan. En die beriep zich vervolgens op zijn verschoningsrecht, zoals het dan heet. Die zei, ja, dat is geheim. Dat mag ik niet zeggen van mijn opdrachtgever. En zegt die rechter volgens, ja, maar u heeft toch een onafhankelijk onderzoek gedaan? Dan gaat uw cliënt, gaat er dan toch helemaal niet over? Anders is het geen onafhankelijk onderzoek. Ja, ik beroep me op mijn verschoningsrecht. Ja, dan vervolgens zei die rechter, ja, dit is potentieel misleidend, zo heeft hij daarover geoordeeld. En onwenselijk dus dat een advocaat op deze manier onderzoek doet en dat er een label op wordt geplakt, het is onafhankelijk. Maar dat is het dus helemaal niet.
Ik ben ook eigenlijk verbaasd dat mensen het zo serieus nemen, dat het wordt onafhankelijk. Als je nou toch weet dat er een rapport komt van het bedrijf zelf, betaald door het bedrijf zelf, door advocaten ingehuurd door het bedrijf zelf, dan is dat toch gewoon een heel duur PR-bureau. En dan moet je toch ook gewoon zo dat soort rapporten lezen.
Ja, nou ja, goed. En toch is er dus een hele belangrijke ontwikkeling gaan. En dat is de ontwikkeling dat het Openbaar Ministerie, en dan meer specifiek het functioneel pakket, hè, dat is het pakket, de afdeling.
De landelijke afdeling voor de moeilijke zaken.
Ja, voor de moeilijke fraudezaken. Dat zijn ingewikkelde onderzoeken. Spelen zich vaak ook deels in het buitenland af, in landen waar dan geen uitleveringsverdragen of rechtshulpverdragen mee zijn afgesloten. Dus dan wordt het heel ingewikkeld voor het Openbaar Ministerie om daar onderzoek te doen. Ja, dan bovendien is er een capaciteitsprobleem. Die zaken zijn ingewikkeld. Dus ja, weet je wel, dat functioneel pakket kan lang niet alles doen. Dus die zijn ergens wel heel blij als er een soort kant-en-klaar pakketje wordt ingeleverd door zo'n bedrijf die zegt, ja, ik heb toch wat gevonden. Ja, kijk, hier is het onderzoek en die man heb ik ontslagen en ik heb dat contract met die partij heb ik verbroken. Ja. En dus dat heb ik al allemaal gedaan. Nou, hier heeft hij de informatie. Zullen we even gaan zitten? Dan kunnen we kijken of we ook nog een soort afwikkeling kunnen doen. En dan zegt zo'n Openbaar Ministerie, ja, nou, heel fideel van u en we zijn blij dat u dat heeft gedaan. Nou, we kunnen wel kijken of we een settlement kunnen doen. Ja. En dan wordt er een soort van handjeklapachtig een deal gesloten. Het klinkt heel ordinair en er zitten heus wel wat waarborgen omheen. Maar grosso modo is dat toch wel een beetje wat er gebeurt. En dat gaat ook wel eens, in het verleden is dat ook gewoon wel eens misgegaan. Heel berucht is het onderzoek naar Baker Tilly Berk met een belastingschandaal. Die hadden een route opgezet via Cyprus om belasting te ontduiken. Dat verkochten ze aan MKB-bedrijven en ondernemers. Ja, dat is een onderzoek dat is gedaan door Nauta Dutiel, ook een heel bekend advocatenkantoor. Ja, en dat is een typisch geval als je die stukken leest van het zo klein mogelijk maken van de verantwoordelijkheid van het kantoor, afschuiven van schuld, verdraaien van feiten. Alles zit daarin. En dan lopen er dus ook tuchtzaken tegen die betrokken advocaten. En dan heb je het gevoel, is dit nou een PR en wordt hier nou een straatje schoongeveegd of niet? Nou, op dat moment heeft justitie gezegd, hey, dit onderzoek is van Nauta Dutiel. Dat is zo'n goed advocatenkantoor, dat nemen wij serieus. Dat was bewijsstuk 2 in het strafdossier. En dat is eigenlijk een leidend document geworden in alles wat er daarna is gebeurd. Uiteindelijk is ook heeft Baker Tilly €20.000 afgetikt als een soort settlement, ja. Zonder erkenning.
En waarschijnlijk alles wat er in die rapporten staat, klopt ook wel. Alleen wat er niet in staat, dat weet je niet. En zolang het Openbaar Ministerie daar niet naar kijkt, komen we er ook niet achter.
Nou, in dat geval van Nauta Dutiel weten we inmiddels wel wat er niet in staat. Dat is het aardige ervan. En als je, ja, dan wordt het misschien heel technisch, maar je ziet dan gewoon dat bepaalde zaken, dat het bedrijf, zeg maar, Baker Tilly in dit geval, wel degelijk wist dat die route bestond. Dat was op allerlei niveaus besproken en afgevinkt. Dus het was een breed gedragen fiscaal product. En daarvan zijn bijvoorbeeld nu later notulen opgedoken van een vakgroep die daarmee bezig was. Er zitten in accountants controle dossiers zitten allerlei aantekeningen waarin duidelijk is dat Baker Tilly op dat moment wist dat er een frauduleuze constructie was ontstaan. Dat zat allemaal niet of verdraaid of slechts gedeeltelijk in dat rapport.
De vraag die je boven het artikel opwerpt is of er een einde komt aan de advocaatonderzoeker. Maar het is een heel lucratief stuk van advocatenkantoren, begrijp ik. Dus ik denk dat ze nog wel een tijdje blijven bestaan.
Nou, er is wel steeds meer verzet vanuit de Kamer. Dus er loopt nu een onderzoek vanuit het WODC, hè, dat Wetenschappelijk Onderzoekscentrum, dat verbonden is aan het Ministerie van Justitie. Die kijkt nu naar hoe werkt dat eigenlijk, wat kunnen we er eigenlijk over zeggen, over hoe dat wordt toegepast. Dus dat is één. En D66 en SP zijn daar al een hele tijd heel erg kritisch op dit fenomeen. Je ziet dus ook dat rechters in verschillende zaken, ook tegen gerenommeerde advocaten, zeggen van, nou, dit is niet goed.
Het is geen bewijs.
Dit is niet onafhankelijk. Dit kunnen we zo niet. Dit is inderdaad een PR-folder om jouw woord maar
te gebruiken. Ik maak het wel eens maar een beetje simpel en word wat scherp van, maar ik denk toch dat het misschien in dit geval wel helpt.
Dus je ziet, en er zijn dus ook accountants die zeggen, ja, wij kunnen dat beter doen, want wij zijn een streng gereguleerd beroep. Dat is meer werk voor ons, dat onderzoek doen. Dus er zijn allerlei bewegingen rondom dat fenomeen gaande. Die zeggen, ja, hier moet mee gestopt worden. Prima als een advocaat intern onderzoek doet en zijn rapport intern blijft. Maar je kan dat niet zomaar in het maatschappelijk verkeer brengen, zoals het dan wordt genoemd. En die discussie is nu gaande. Ja, daar staat dus tegenover dat het Openbaar Ministerie er wel heel blij mee is. En eigenlijk de deur openzet, steeds verder, voor meer van dit soort onderzoek als bewijs voor in corruptie- en fraudezaken. Dus dat is een tegengestelde beweging. En het is heel, het is even afwachten hoe dat uiteindelijk gaat aflopen.
Als deze taak, die op zich door het Openbaar Ministerie heel gewaardeerd wordt, wordt overgenomen door accountants. En ze krijgen dezelfde soort rapport. En accountants mogen natuurlijk niet liegen, wou ik zeggen. Maar die mogen de zaak niet gunstiger voorstellen dan ze zijn. Advocaten wel. Dus dan kan ik me voorstellen dat zo'n constructie voor het OM nog wel overeind kan blijven. Maar niet meer met advocaten.
Ja, dus je zou dus kunnen zeggen dat je tegen het OM zegt, van, nou, je mag bepaald zelfonderzoek wel gebruiken, maar dat moet dan wel aan een minimum aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld dat het onderzoek is gedaan door een accountant, ik noem maar wat. Ja. En dat zou een variant kunnen zijn. Het zou ook heel goed kunnen zijn dat uiteindelijk toch nog wat extra regels komen voor advocaten en dat ze er toch mee door kunnen gaan. Het zou ook nog kunnen zijn dat een aantal van die kantoren eieren voor hun geld gaat kiezen, omdat ze te vaak op een vervelende manier in de krant komen of op een andere manier publiciteit ontstaat.
Het kan natuurlijk ook zijn dat we die bedrijven die nu genoeg geld hebben kennelijk om dit soort advocatenkantoren in te huren, dat we iets meer belasting laten betalen, zodat we een voldoende sterk openbaar ministerie kunnen opbouwen. Zodat zij het kunnen onderzoeken. Dat we niet afhankelijk zijn van dit soort rapportjes van binnen.
Ja, dan heb je wel een gigantisch openbaar ministerie nodig, vrees ik. Want ik hoor vooral van al die advocaten dat er heel veel van die onderzoeken dus nooit in de publiciteit komen.
Vanwege wat erin staat.
Vanwege wat erin staat. Omdat er intern van alles dan weer in beweging wordt gezet en dingen op die manier eigenlijk onder de tafel worden opgelost. En dat het bedrijf... En misschien wordt er dan nog wel iets gemeld bij een openbaar ministerie, maar misschien ook niet. Heel veel van dat soort dingen die zien we nooit in de publiciteit komen. Dus dat werk blijft bestaan en niemand zegt dat die advocaten geen goed onderzoek kunnen doen. Dat kunnen ze. Maar vervolgens zitten ze wel vast in het keurslijf van de partijdige belangenbehartiger. Dus hoe onafhankelijk en hoe betrouwbaar is dat dan op het moment dat je dat gaat delen met de buitenwereld? Dat is de vraag.
Joost Popman, dankjewel.
Graag gedaan.
We komen aan het einde. Je kan altijd reageren. Mail daarvoor naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.